Zo, goedemorgen allemaal. Pasen. Het begon er al mee. Het is een feest, in het begin een feest van verdriet. Goeie vrijdag. Maar het is ook een feest van troost, van hoop, van blijdschap. Tenminste, als je als christen Pasen viert. Je zou kunnen zeggen, bij Pasen lopen alle emoties door elkaar. Enige tijd terug kregen we bij het krantje hier in Gorinchem, de stad Gorinchem, kregen we een bijlage. Afscheid van het leven heette dat. En dat is een wat vriendelijke omschrijving voor sterven. Een vriendelijke omschrijving voor sterven. Sterven, dat klinkt zo definitief. En zeker voor de mensen die achterblijven. Afscheid van het leven. Recent hebben we dat ook als gemeente meegemaakt. En normaal gesproken zullen we dat ook nog mee gaan maken. In de Bijbel lezen we ook dat er afscheid genomen wordt van het leven. En er worden ook verschillende benamingen voor gebruikt. De ene keer dan staat er en hij bereikte de leeftijd van zoveel jaar. De andere keer staat er en hij werd verenigd met zijn voorouders. Allemaal hetzelfde. En toch kennen we in de Bijbel iemand waar maar voor even afscheid van werd genomen. En daarover wil ik met jullie gaan lezen in Johannes 11. Johannes 11. En er was iemand ziek, Lazarus uit Bethanië. Uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem, de Heer Jezus, de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen de Heer Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God hierdoor verheerlijkt wordt. Ik sla een paar versen over en ga verder bij vers 11. Toen sprak hij en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus, tweeling, genoemd werd, zei tegen zijn discipelen: laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. Dat is kleine 3 kilometer. En velen van de Joden waren met Maria en met Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt zal geven. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft in mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegengekomen was. Toen dan de Joden, die met haar in huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, dan was mij onze broer niet gestorven. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die bij haar met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorven, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik niet gezegd dat u, als u gelooft in de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorven naar lag. Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan, van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Best een lang gedeelte om te lezen met elkaar. Maar het is een hele geschiedenis waarin allerlei dingen gebeuren. Met uiteraard het hoofdthema dat Lazarus opgewekt is uit de dood. Maar er is nog iemand gestorven en tot leven gekomen. Ook daar gaan we van lezen. Iets verder, ook in Johannes. Johannes 20. En op die dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. Dat is Johannes die het schrijft. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en ze kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, ging het graf binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Twee bijzondere gebeurtenissen. En op het eerste gezicht lijken ze alle twee hetzelfde. Maar er zijn toch verschillen. En het gaat vanmorgen niet zozeer om de verschillen, zo van zoek de verschillen. Maar om wat de betekenis daarvan is. Wat vertelt het ons nu nog? Twee mensen die gestorven zijn. En het eerste grote verschil is, Lazarus was ziek en Jezus was gezond. Lazarus stierf aan zijn ziekte. Daar lag ook een groot verschil bij de mensen die daar waren. Ja, Jezus kon ziekte genezen. Maar nu, ja, nu is hij te laat. Jezus stierf van straf na marteling en een kruisiging. Het lijkt verschillend en tegelijkertijd ligt het heel dicht bij elkaar. Wij zijn door de zonde in de tijd geplaatst. Als iemand overlijdt, wordt er wel eens gezegd, hij is uit de tijd. We zijn losgekomen door de zondeval van de eeuwigheid. In Genesis 2, vers 17 staat dat. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En je weet wat er is gebeurd, er is van gegeten. En Hebreeën 9, vers 27. En zoals het voor de mensen beschikt is, dat ze eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel volgt. Ziekte en dood zijn een gevolg van de zonde, van de zondeval. En veel overlijden is na ziekte. Ze zijn aan elkaar verbonden als een direct gevolg. Maar hier komen beide mensen tot leven. En ik denk dat daarin een grote verbondenheid ligt tussen Lazarus en Jezus. De eerste verbondenheid was vriendschap. Dat lezen we ook. Jezus is aangedaan. Dat zijn goede kennissen. Er was een diepe vriendschap met hen. De andere verbondenheid is opstaan uit het graf. En aan het begin wordt deze familie in herinnering gebracht door een bruggetje met Maria. En Martha, die kwam er eigenlijk niet zo goed uit de verf. En toen ik dit las, en dat raakte me echt, ik vond het zo mooi dat ze eigenlijk hier een herkansing krijgt. Nu speelt zij een rol van betekenis naast haar broer. Als ik dan de versen 21 tot 27 nog een keer terughaal. Martha nu zei tegen Jezus, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God alles van u, wat u van God vraagt, geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zegt tegen hem, tegen de Heer Jezus, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Maar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? En dan zegt zij, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Ik vind dat zo'n prachtige getuigenis die zij geeft, op een hele eenvoudige manier. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze is al veel stappen verder dan de discipelen, waar we in het tweede gedeelte van gelezen hebben. Zij weet wie Jezus is. Geloof in Jezus, in wat hij voor ons heeft gedaan. Dat geeft een diepe verbondenheid. Niet alleen voor Martha hier, maar ook voor ons vandaag. Voor jou zoals je hier zit. En dan komt dat moment bij het graf. Daar hebben veel mensen bij gestaan. Mensen zijn nieuwsgierig. Niet alleen hier, maar ook als je verder leest, later in hoofdstuk 12. Dan komen ze, ja, zeg maar, kijken naar Jezus en Lazarus. Het verhaal wat ze gehoord hebben, ze willen het ook zien. En dan gebeurt het. Jezus komt bij het graf. Wat zou hij gaan doen? Hij is te laat. Haal de steen weg. Het klinkt als een bevel. En Martha maakt nog een praktisch bezwaar. De stank. En dan pakt Jezus haar terug. In de goede zin van het woord op haar geloofsbelijdenis. Heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Zie je hoe belangrijk het is dat je je geloof uitspreekt? Je kunt erop aangeklaagd worden, zeker. Maar het kan ook een bemoediging zijn voor moeilijke tijden, moeilijke momenten. God vraagt je soms iets te doen wat tegen alle logica ingaat. Maar als de stem van God duidelijk is, dan mag je erop vertrouwen dat het goed komt. Misschien niet direct voor jou, maar wel binnen Gods plan. En dan, de steen wordt weggerold. En op bevel van Jezus, dan komt Lazarus als een soort mummie uit het graf gelopen. Je zal het meemaken. Je schrik je toch helemaal het... Was Jezus nu gewoon te laat? Nee, het was bewust. Hij wachtte 2 dagen, hebben we gelezen in vers 4. En de bedoeling, daarom heb ik ook het hele gedeelte gelezen. De bedoeling van deze gebeurtenis loopt door het hele hoofdstuk heen. Ik heb wat versen bij elkaar gezet die dat duidelijk maken. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, de ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God hierdoor verheerlijk wordt. Zo zie je dat al die versen lopen door het hoofdstuk heen. En steeds zegt de Heer Jezus, ik wist dat u me altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om me heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. In alle dingen die Jezus deed en doet, staat zijn Vader en wij mensen centraal. En Jezus is de brug tussen God en tussen ons. En het doel van Jezus is dat de mensen gaan geloven dat God bestaat. Dat we Jezus nodig hebben. Dat was bij Johannes ook zo. Het tweede gedeelte wat we gelezen hebben, hoofdstuk 20 vers 8. Toen ging ook de andere discipel die eerst bij het graf gekomen was naar binnen. En hij zag het en geloofde. En dit ook bij Lazarus. Vele dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden dat wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar die fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Wat doe je met Jezus? Je hebt de keuze om te geloven of het naast je neer te leggen. Waarom dit gedeelte met Pasen? Nou, zoals gezegd, er zijn veel overeenkomsten. Maar er zijn ook verschillen die ons iets kunnen vertellen. Beide stonden ze op uit de dood. Beide was het de kracht van Jezus die leven gaf. Jezus overwon de dood. Maar Lazarus is hierna gewoon als mens weer gestorven. Het opstaan van Lazarus, zou je kunnen zeggen, het was de buitenkant die weer tot leven kwam. Maar Jezus is niet alleen tot leven gekomen. Hij heeft als hoogste offer onze schulden ook betaald. Hij heeft de dood als geheel overwonnen. Niet alleen voor Lazarus, maar voor ieder mens. Voor jou, voor mij. En dat was geen herstel van het oude leven, zoals bij Lazarus. Maar het was een nieuw leven, voor eeuwig en voor altijd. Dat is de opstanding van Jezus. En de kerntekst van vanmorgen is ook dat wat de Heer Jezus zei tegen zijn volgelingen. En ook tegen ons. Deze ziekte, onze zonde, is niet tot de dood. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Dat sloeg niet op de opstanding van Lazarus. Maar op de opstanding van Jezus zelf. Later in hoofdstuk 12 vers 23 kondigt Jezus het heel concreet aan. Het leven en sterven wat hij voor zich had. En hij zegt dan, er zijn wat mensen die willen hem gaan ontmoeten. Ik geloof dat het Grieken waren. En dan gaan Andreas en Filippus, die gaan naar de Heer Jezus. En dan antwoordt hij, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Dat is de verheerlijking van Jezus, zijn sterven, maar ook zijn opstanding. En als je oprecht kan zeggen, dat waren ook mijn zonden, de dingen waar je God verdriet mee doet, die zonden zijn je dan vergeven. Je stapt uit de duisternis van dit leven een nieuw leven binnen. Een leven van licht, waar alles zichtbaar is. Van dood naar leven. En Jezus roept nog steeds ieder mens zoals die ook Lazarus heeft geroepen. Kom naar buiten. En vanmorgen ligt daar wat extra de nadruk op, omdat het Pasen is. Maar het is iets voor iedere dag. Uit de duisternis, uit het graf, het licht instappen. Dat is de eerste stap. En dat is het grote verschil. Het is geen herstel, maar het is een vernieuwing van leven. Maar er is nog een verschil. Lazarus die komt als een mummie naar buiten. Maar bij Jezus bleven de doeken achter in het graf. Wat wil dat zeggen? Als je Jezus belijdt, zoals Martha, dan ontvang je een nieuw leven. Dat is het leven waar geen dood, waar geen grafdoeken bij horen. Toen Jezus aan het kruis hing en een zonde van ons op zich nam, werd het voor 3 uur donker. Dat is de duisternis van de zonde die de dood brengt. Die doeken, die bleven achter in het graf bij Jezus. Die horen bij de dood. Die doeken vertellen dat al het oude achter ons ligt. En dat was het verschil met Lazarus. Lazarus was onveranderd. Het was het oude leven wat hersteld werd. Hij leefde weer, maar dat was het. Bij Jezus bleven de doeken achter in het graf. Ze kunnen ook niet mee naar het nieuwe leven. Ze zijn geen onderdeel van de opstanding van Jezus. Ze horen bij de dood. Ons oude gedrag, ons eigen ik, dat mogen we in het graf achterlaten. Wim maakte daar vrijdag al een mooi begin mee. Hij zei, het bloed van Jezus rekent af met de zonde. Maar het kruis van Jezus rekent af met de zondaar. Het is niet alleen opstaan in nieuw leven als je bekeerd bent. We laten dit als getuigenis ook zien in de geloofsdoop. Maar je mag alle doeken, al het oude in je gedrag, in wie je bent, ook bij Jezus laten. We hebben hier wel eens een keer Goede Vrijdag gevierd. Dan kon je je zonde opschrijven op een stukje papier. Dan werd het hier aan het kruis gespijkerd. Maar eigenlijk zou je je zonde moeten opschrijven en onder moeten dompelen in de wijn. Het bloed van Jezus, wat reinigt van zonde. En je gedrag, dat mag je aan het kruis spijkeren. Dat is ook waar David de Vos zich zo tegen afzette. Hij was de laatste tijd in het nieuws. Je kan wel zeggen dat je een nieuw leven bent begonnen. Maar wat is je gedrag? Wat hoort daarbij? Dat raakte hem. En daar is heel veel over gezegd. Maar ik denk op zich dat dat een goed punt is. Dat ons gedrag past bij wie we zijn. Als christen. En dat zegt ook die mooie tekst. In Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. In vers 37 zeggen de mensen, had hij dit sterven niet kunnen voorkomen? Nou, we hebben gezien dat het een bewuste keuze van Jezus was. Wij proberen op allerlei manieren als mens ons leven langer te maken, te rekken, te verlengen. Maar uiteindelijk kunnen we de dood niet voorkomen. En God wil de dood ook niet voorkomen. God wil afrekenen wat alles wat onder de zonde is. En hij geeft er een nieuw leven voor terug. En eigenlijk, en ik zeg dit met een hele grote voorzichtigheid, moeten we blij zijn dat we als mens komen te sterven. Het is een definitief afrekenen met de zonde, met de zondeval, met het oude. En zeker, afscheid nemen is moeilijk. Maar als je de vaste overtuiging hebt dat er een veel mooier leven aankomt, dan is dat een hele grote troost. En dat nieuwe leven, dat begint al hier op aarde. Niet volmaakt, Maar we mogen steeds blijven kijken naar het voorbeeld Jezus. Amen. Ik wil vragen of de mensen van de muziek op het podium willen komen. En ik wil zingen. Het is een bekend nummer, wat oud nummer, maar nog steeds van toepassing. Jezus overwon.